Gemeente, de schriftlezing voor deze middag is uit Paulus' brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 vanaf vers 14 tot en met 4 vers 16.
Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. U benaastigende te behouden de eenigheid van de geest door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop, uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen der aarde? Die neergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootheid der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die, als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde.
Gemeente, de tekst voor de prediking is een gedeelte uit wat we lezen nog in Efeze 3... Waarboven staat het gebed van Paulus voor de Efeziërs, met name de versen 16 en 17 lezen we nog, waar we lezen, opdat Hij, de Heere, u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Gemeente, tijdens de zendingsreizen van de apostel Paulus heeft hij heel wat plaatsen aangedaan. Je zou kunnen zeggen naar onze tijd toe of mee met woorden uit onze tijd gesproken, dat hij als dienaar van het woord op heel veel, in heel veel gemeenten heeft gestaan. Maar het is wel waar dat het in bijna alle gemeenten heel kort was. 3 zendingsreizen, heel wat plaatsen bezocht en op die plaatsen een tijd lang geweest. In de gemeente van Efeze is hij het langste geweest. 3 jaar. En aan die gemeente schrijft hij deze brief waar we een klein gedeelte uit gelezen hebben. En het is echt te merken dat het zijn taal is. Ja, het is de Bijbel, het is het woord van God, waarin de brief is opgenomen, net als dat de apostel Petrus de brieven, zijn brieven en die van Johannes en Jacobus in de Bijbel staan. Maar zo lezend, dan merk je echt dat het ook een brief van de apostel Paulus is. Gelukkig hebben we heel wat brieven. En uit deze brief wordt ook nogal eens de schriftlezing gedaan. Ik zag het op uw site, ook bij de catechismusprediking. Soms Efeze 2, Efeze 1, 4, 6 kwam ik tegen. Maar 3, dit gedeelte van het gebed althans niet. En toch staat dat er middenin. En het is waard om het te overdenken. Maar zojuist dacht ik ook nog, het is toch wel heel wat. En misschien zijn er ook wel mensen die denken, nou, wat krijgen we vanmiddag? Waar gaat het over? En wat diepe begrippen lezen we? En staat dat wel ook in ons leven? Gemeente, de kerk is niet alleen de plaats waar je luistert naar de preek. We hebben het gezongen. De kerk, en de Heer Jezus heeft dat ook zelfs gezegd. Als hij de tempel reinigt, dan zegt hij, het huis van mijn vader is een huis des gebeds voor al de volken. Ook deze kerk, een huis des gebeds. En dan past het ook om van tijd tot tijd een gebed in de prediking aan de orde te stellen. Dit gebed ook. Maar ja, ook als u leest wat na de tekst staat, dan heeft u al gedacht van, dat kunnen we nooit allemaal bevatten. Nee, dat staat er ook. Opdat gij ten volle zou kunnen begrijpen met al de heiligen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte zij. Dat begrijpen, dat is hier op aarde niet, gemeente. Het is rijk als we er iets van mogen kennen. Het geloven en het vertrouwen en we het ook niet met ons verstand alles hoeven te begrijpen. Maar als we er veel van zien en als we veel, zoals God zichzelf verlustigde in zijn werken, wij ook ons mogen verlustigen in wat hij geeft aan de zijnen. In zijn werk ons verlustigen en dan weten dat wat hier in beginsel is, dat zal na dit leven in volkomenheid zijn. We staan er bij stil, gemeente Paulus, een gebed voor de gemeente van Efeze. 3 gedachten, in de eerste plaats versterking door de geest. Die versen 16 en 17 waar we ons vooral op concentreren, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Versterking door de geest, de eerste gedachte. De tweede gedachte, de inwoning van Christus. Vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. De inwoning van Christus. En de derde gedachte, ook in vers 17, de worteling in de liefde. En dat gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dat is al heel wat we dan vanuit die twee versen mogen overdenken, gemeente. Maar dat staat wel in een context. En dat zie je ook als je de Bijbel erbij open hebt. Even daarvoor zegt Paulus, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hierom bid ik op mijn knieën tot God de Vader, de alvermogende God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Om welke oorzaak gaat het dan? Waarom? En diezelfde woorden die komen we eerder ook al tegen in het begin van hoofdstuk 3. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die de heidenen zijt, enzovoorts. En als je het verder ziet, ja, dan kom je eigenlijk al daar waar hoofdstuk 2 mee eindigt. En dat is met een soort, ja, schets, een soort tekening van het lichaam van Christus. Het is om Christus dat Paulus bidt tot zijn Vader. Het is om het lichaam ook van Christus dat hij deze dingen bidt. Waarvan we lezen in het slot van hoofdstuk 2, dat het lichaam, het gebouw, ja, het wordt als een gebouw getekend. Het gehele gebouw dat bekwamelijk samengevoegd wordt tot een heilige tempel, een gebouw, daar waar mensen samenkomen, daar waar mensen vanuit de heidenen samenkomen en vanuit de Joden. Zowel vanuit de Joden die christen zijn geworden, als ook van de heidenen. Misschien weet u het, in Handelingen 20, daar lezen we dat Paulus afscheid neemt van de ouderlingen van de gemeente van Efes. En dan zegt hij dat hij betuigd heeft, zowel aan Joden als ook aan Grieken, mensen uit de heidenen, de bekering van God en het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij heeft hen dat voorgehouden, betuigd op het meest krachtige, hen daarop aangesproken. En die beiden, zowel Joden als ook heidenen, ze worden, als ze tot geloof komen, samengevoegd tot één lichaam, één geheel, één gebouw, zo zou je ook kunnen zeggen, dat een fundament heeft en dat tot eer is van de schepper daarvan. Het lichaam van Christus. De gemeente Gods. Al Gods kinderen bij elkaar. Niet alleen voor zichzelf gelukkig zijn dat ze tot geloof gekomen zijn, maar ook in beginsel herschapen om God de eer te geven die hij zo waard is. Die gedachte kennen we wel, denk ik. Het gaat in het leven van Gods kinderen niet alleen om hun eigen heil, maar om de eer van God. Geschapen, herschapen. Opdat zij in beginsel tot eer van God zullen leven. Maar ook opdat zij gered zullen zijn van de straf op de zonde, van het dragen van de toorn van God. Omdat Christus voor hen dat heeft gedaan. En waar bidt Paulus nu om, gemeente? Dat de geest van God, de geest van Christus, de Heilige Geest, door God gegeven wordt, tot zijn eer, tot zijn heerlijkheid in de harten, in het inwendige van de mens die geloven mag. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, naar de grootheid van zijn doxa, van zijn lof, van zijn roem. Dat Gods kinderen met kracht versterkt zijn door Gods geest in de inwendige mens. En daar bidt Paulus voor tot God, maar hij bidt het vervolgens ook, in hoofdstuk 4 lezen we dat, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat u, gij, wandelt waardig der roeping met welke gij geroepen zijt. Dat de gelovigen van Efeze, dat ze wandelen overeenkomstig de roeping waartoe ze geroepen zijn, namelijk om tot eer van God te leven. En als ik dan zeg dat hoofdstuk 4 met name die het hoofdstuk is waarin je het duidelijkste ziet dat het een kerkbrief is. De kerkbrief. De brief van de apostel Paulus waarin hij het meeste en het duidelijkste spreekt over de kerk. Je ziet dat in dat hoofdstuk als het dan gaat over evangelisten en over herders en leraars. Apostelen en profeten, mensen die de Heer roept in zijn dienst tot volmaking, tot toerusting van de zijnen. Ambtelijke bediening, zeg maar. En dat de Heer dat doet opdat zij de schapen zijner weide zullen hoeden, onderwijs geven. Mensen bezoeken, spreken, mensen toerusten tot volmaking. Nee, volmaakt wordt het hier niet, maar wel dat ze ja, ook toenemen in kennis, maar ook in de verbondenheid met de Heere en het leven overeenkomstig het woord van de Heere en dat ze waardig wandelen aan de roeping waarmee ze geroepen zijn, ook degenen die geen ambt hebben, in het ambt der gelovigen, en zo ook als de gemeenschap van de kerk, van de gemeente Gods, tot eer van God leven. En dan noemt apostel Paulus in datzelfde hoofdstuk ook de vruchten van de Heilige Geest, of een aantal in ieder geval, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, en bescheidenheid, en geduld, en verdraagzaam in de liefde. En elkaar verdragen in de liefde. En elkaar zich te benaarstigen, te beijveren in het houden van de eenigheid des geestes door de band des vredes. Gemeente, dat zijn bij elkaar al heel wat begrippen en heel wat woorden. Maar ziet u iets van de lijnen? Paulus bidt erom dat die gemeente van Efeze, die hele grote stad van Efeze, waar de godin van de Diana aanbeden wordt, zoveel aandacht krijgt. Zoveel in de gedachten van de massa van de mensen is, waar een gemeente gesticht is, die niet meer knielt voor Diana, maar die knielt voor de Heere, de levende God, en op een andere wijze leeft, tot eer van God. Ze moeten er dagelijks om bidden, en Paulus bidt er voor hen, opdat God het hen geven. Dat ze versterkt worden door de geest, want er komt wat op hen af. En er komt ook wat op ons af, gemeente, in de tijd waarin we leven. In deze brief gebruikt Paulus ook de woorden dat het een boze tijd is. En toen hij afscheid nam van die gemeente van Efes, toen op het strand bij Mileten, toen zei hij het ook dat hij het echt geloofde dat er nadat hij vertrokken zou zijn, dat er kwade wolven zouden zijn vanuit de gemeente, dwaling de kop op zou steken. Wat kan een gemeente aangevallen worden? Wat kunnen onze jongeren verleid worden, maar ook ouderen verleid worden? Ja, ook door de praktijken, zeg maar, die, als ik u zou zeggen hoe de godin van Diana eruit zag, dan, ja, dat was de godin van de wellust, van de ongebreidelde seksualiteit. U hebt het misschien gezien vorige week, geloof ik, in de krant, al meer dan een week geleden. Dat iemand uit Amerika, nee, niet Charlie Kirk, die was toen al overleden. Die ook zo heel duidelijk aangaf wat de Bijbel recht vindt. Dat wij leven zullen. Een ander, die schreef dat er twee grote gevaren waren voor de christenmens in deze tijd. Ja, voor alle mensen. De pornografie en de abortus. Beide tekenen van dat de mens los is van God als hij zich daaraan overgeeft. Het zelf voor het zeggen willen hebben, dat laatste. Zelf menen te mogen beslissen over leven en over dood. Maar ook dat eerste. In welke tijd leven wij, gemeente? Wat een roep komt er tot ons om staande te blijven en om dingen aandacht te geven. Niet overdreven aandacht, maar wel de juiste aandacht te geven, ook in het gezinsleven. En toch, wat is er bij de Heere veel te verkrijgen? Opdat hij u geven. En hoe staat het er dan naar de grootheid van zijn heerlijkheid? En dat is toch groot gemeten, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden in de inwendige mens. Wat is er bij de Heere veel te ontvangen? En wat wil de Heere veel geven? En hij wordt niet armer van het geven en hij wordt niet rijker van het inhouden. En wij mensen zeggen wel eens dat we geroepen worden om naar vermogen te geven. Aan de kerk bijvoorbeeld of aan goede instellingen. Naar vermogen. Nou, als de Heere naar zijn vermogen, en zo kun je dat ook lezen in dit vers, opdat hij geeft naar zijn vermogen, hoe groot is dat? Dan is er niets, dan hoeft niemand te zeggen dat het voor hem of voor haar niet kan. Gods genade die zo groot kan zijn, dat er ook degene die het diepst in de zonde zit, in de modder van de zonde, niet weet hoe hij zich ervan moet bevrijden. Dat hij een beroep mag doen op de kracht van de Heilige Geest, op de grootheid van de rijkdom van Gods heerlijkheid. Als de Heere naar zijn vermogen gaat geven. Moeten we veel biddende mensen zijn, gemeente. Ook als we in de leeftijd zijn dat we kinderen mogen opvoeden. Of voor de klas staan. Of in de zorg werken. Met mensen werken. Jonge mensen of wat oudere mensen. Mensen begeleiden. Ook in hun gedrag. Ook in hun innerlijk. Waar Paulus over spreekt. Waar hij van voorbidt dat ze versterkt worden in de inwendige mens. Daar moet je toch om bidden. Dat kan een pedagoog toch niet verrichten in het hart van een jongen, van een meisje. De pedagoog die moet wel goed spreken. En een goede contact zoeken te hebben. En het juiste gedrag zoeken te en vertrouwen. Maar ook bidden. Geeft u het. En ja, Heere, ik mag een beroep doen op de veelheid van uw vermogen. Een alvermogend God. En dat mag broeders, ouderlingen en diakenen moed en krachten geven. Ze hoeven dat niet in eigen kracht te doen. En het wezenlijke, zij hoeven dat niet te doen, dat doet de Heere, als zij maar biddend hun werk doen. Maar juist ook in deze tijd, dat we als, niet als onwijzen, maar als wijzen voorzichtig moeten wandelen. Wat hebben we daar zo voor nodig, wat Paulus in het eerste hoofdstuk al noemt, de geest der wijsheid. De Heilige Geest, die ook de geest van de wijsheid is, die met wijsheid bedeelt en die in al de waarheid leidt, in wat we geestelijk hebben te leren, in wat de weldaden van de Heer Jezus Christus zijn. Maar ook in hoe de Heilige Geest leidt in de praktijk van het leven. Waarheen je weggaat. Maar ook hoe je weerstand moet bieden tegen die zware wolven waarvan Paulus van sprak. In een boze tijd. De geest van wijsheid, hoezeer hebben we die alle nodig, gemeente. Met kracht versterkt te worden door Gods geest naar de inwendige mens. En dat is een tegenstelling tot de uitwendige mens. Niet een tegenstelling tot de oude mens, maar de inwendige mens, zoals elk mens een inwendig iets heeft. En van sommigen is dat zo dat ze daar heel weinig opening van geven. En van anderen is dat weer zo dat ze soms een open boek zijn voor een ander. Dat kan heel verschillend zijn. Maar elk mens heeft een inwendig mens. Een ziel, je hart, je denken, je voelen, je willen. En daar bidt Paulus om. En daar had de Heer Jezus ook in de bergrede al altijd zijn spits in zijn prediking op. Op het hart van de mens. Paulus bidt erom dat van binnenuit de oprechte begeerte leeft om de Heer alleen te dienen. En dat van binnenuit gestreden wordt in de goede strijd des geloofs. Dat we de hele wapenrusting aandoen. Maar dat dat van binnenuit gemotiveerd wordt. Opdat hij u geeft. Heel persoonlijk ook. De inwendige mens. Een gave van de Heere, gemeente. Wat hebben we veel te bidden. Ook voor degenen die een ambt dragen in de gemeente. Maar ook voor onszelf. Voor ons innerlijk. Omdat daar... Hoe zegt de belijdenis dat wat je hart is een bron van allerlei wanbedrijven. Dat daar ook zondige praktijken vandaan komen. En daar ook zondige woorden vandaan komen. En omdat daar ook soms het zo geesteloos kan zijn en zo dor kan zijn. En toch zo nodig. Dat het leeft. Opdat de Heere het geven. Gelukkig gemeente mogen we zeggen dat bij de Heere zoveel te verkrijgen is. Uit genade. Heerlijke brief toch ook over de genade gemeente. Zoals hoofdstuk 2 dat meldt. U heeft hem medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de zonden en de misdaden. Wat een wonder dat het van binnen leeft. Dat de geestelijk leven is gekomen, dat is de wedergeboorte. Mag het zo zijn bij u? Ja, wist ik dat moment maar. Nou, dat is niet het belangrijkste. Maar wel dat je de vruchten ervan mag zien. De bekering en het geloof en dat van harte. En dat waarachtig. Waar zal het dan zijn, gemeente? Die tweede gedachte, de inwoning van Christus. Nou, daar in de inwendige mens. Opdat Christus daar zal wonen door het geloof in uw harten. In het hart. In de inwendige mens. zoals dat hoofdstuk wat ik noemde, tweede, ook dat zegt, dat de gelovigen in Efeze zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus. En dan geschapen ook om goede werken voort te brengen. En als Christus dan in het hart woont, dan zal dat ook gebeuren. Dan zal dat ook zichtbaar worden. Zoals ik mijn Matthew Henry schreef. Als Christus de hoofdbewoner is in het hart, dan zal dat ook het hele leven doortrekken. En dan kan er daarnaast ook nog, kan dat? Ja, en ieder die last heeft van de werkingen van de oude mens, die zal zeggen, ja, in mijn hart kan er even goed nog zoveel zijn, bij tijden, bij momenten, ja, maar toch, als hij de hoofdbewoner is, oh, laat het dan ook zijn dat we gedurig opruiming houden, en zien ook dat wonder, dat hij in het hart woont. En dat de liefde van hem is uitgestort. En we hem lief mogen hebben. Dan denk ik aan het woord van Johannes. Zo iemand mij lief heeft, zegt de Heere Jezus dan. Die zal mijn woord bewaren. Mijn woord. Gods woord. De woorden die de Heere gesproken heeft. Bewaart u ze in uw hart. De woorden die aangekomen zijn. De woorden waarmee u tot ruimte mocht komen, moed en hoop mocht hebben. Tot bevrijding gekomen bent, tot bevestigd bent in uw staat. Het moet leven zeker, maar toch zijn woord bewaren. En dan staat er, en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen. En zullen woning bij hem maken. Een bijzondere gedachte, gemeente. Dat Christus, dat de Vader, dat de drie-enige God in je hart woont. Die volmaakte God. Wat is dan ook je hart een heilige woning? Ja, maar dat is nog hier. Ja, toch? Maar dat is toch ook voor later? Ja, ook. Maar toch in beginsel ook hier. En als ze daar iets wat meer van beseffen, als dat wat verdiept wordt, dan is je lichaam ook een heilige tempel. Al zal het zo zijn dat dit lichaam, als het sterven gaat, zal vergaan, maar toch. Wat een grote dingen, gemeente. Wie is de Heere voor u? Een kind kan het soms wel heel makkelijk zeggen, ja, de Heere woont in mijn hart. Of op kindertaal dat gezegd worden. Mag u het ook wel eens zeggen. De Heere woont in mij. En zijn woord is in mij. En het diepste van mij. Zijn woorden. En dan zegt Paulus aan de Filippenzen bijvoorbeeld ook zo'n gedachte. Als we van hem zijn, dan zij zijn gevoelen zoals hij gesproken heeft. En zoals hij de dingen heeft gevoeld, dat zij ook in u. Dat gevoelen zij in u, dat ook in Christus Jezus is. Onderzoekt u zelf aan een andere gemeente, de gemeente van Korinthe, of ge in het geloof zijt en beproeft u zelf, of kent u zelf niet dat Jezus Christus in u is? Wat een wonder, gemeente. En dan staat hier echt het werkwoord wonen. Opdat Christus door het geloof in uw hart wonen. Dat is voor goed blijven. Een woonplaats, je woonhuis, dat is niet voor eventjes, dat is niet voor een week, dat is niet voor 2 weken, maar dat is waar je gedurig bent. Wat zijn Gods kinderen dan gelukkige mensen? Ja, maar ik merk dat niet altijd even sterk. Nee, dat zal waar zijn, maar u hebt er wel een biddend leven. Dat de Heere met u meegaat, of dat u met de Heere meegaat. En dat Hij uw woorden, zijn woorden krachten doet zijn in het hart. En opdat zijn nabijheid ook in je leven gemerkt mag worden. Diepe gedachten, gemeente. Dat geeft Paulus veel aan ons door. En ook als je dat dan betrekt op hoe hij gewerkt heeft in die gemeente, zowel aan Joden als ook aan heidenen. En dat de middelmuur van afscheidsels of de tussenmuur is weggebroken uit het gebouw, wat eigenlijk opgetrokken wordt door zijn werk. Die tempel, die middelmuur, die tussenmuur weg. En dat dat ook al iets is voor, ja, voor later. En misschien zijn er wat bijzondere gedachten ook wel, maar misschien heb je er ook wel, zijn er ook mensen die er ervaring mee hebben. Als ze misschien in het buitenland wel eens iemand ontmoeten die de Heere vreest. En ze misschien met de taal, dat de taal best een barrière was. Maar dat je toch merkt, we zijn één in het geloof. Ooit had ik dat met die zendelingen uit Rusland. Een andere kerk. Ze zaten in de kerk drie voorin. Een grote Russische Bijbel. En na de dienst in Driebergen spraken ze ook de gemeente toe. En daarna ontmoetten we elkaar nog in de consistorie. En er was een tolk bij, gelukkig. Maar je merkt het. We zijn één. Geen muur ertussen. Al is er hier beneden dan nog een taalbarrière. Maar dat het ook dan ervaren wordt, eens, zal het zijn inderdaad één, ook één taal, hierboven. Dat hoeft dan hier beneden niet altijd zo te zijn. Gods geest kan zo werken dat het gemerkt wordt. En wij zijn één in Christus Jezus. Wat is dat voor een eenheid, gemeente? En waar komt het voort? Uit het welbehagen van God. Uit zijn liefde, uit zijn zondaarsliefde. En daar spreekt de laatste gedachte ook van. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En dat wordt ook, dan komt dat daarin uit. Dat gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dat heeft het ook ten doel. Ook opdat we hem zullen volgen in ons leven. Zijn beeld enigszins gelijkvormig worden. Ja, groot en heerlijke woorden, maar nou de praktijk van de dag, dominee. Ja, oh nou, wat komen we dagelijks tekort, nietwaar? Maar komen we dagelijks tekort dat je zegt, ach, wie zijn we en wie blijven we toch hier beneden? Maar ook dat je mag weten, wie zullen we worden? Dat wat de Heere gegeven heeft, dat zal alleen maar groter worden. Dat zal alleen maar groeien. Wat is het een heerlijkheid om een kind van God te zijn. Wij hebben hem lief. Waarom? Omdat het uit zijn liefde voortkomt. Omdat je daarop gebouwd bent. Omdat het daar vandaan komt. En dan zegt Johannes, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En iets van zijn liefde heeft uitgestort in het uur van de wedergeboorte. En dat ook doen versterkt worden. In het doen beleven van de band met hem. En hem willen gaan volgen in de weg die we moeten gaan. O, daarom was het ook dat Paulus dat lijden kon ondergaan, zegt iemand. Ja, inderdaad. Omdat hij zo verbonden was met zijn Heere en Meester. En omdat die hem had getoond, had laten merken gedurende zijn leven hoeveel hij zou lijden om zijnentwil. Paulus wel heel bijzonder, maar toch, ook door het menselijke leven, we kunnen het zo zeggen, iedereen die krijgt toch bepaald leed te ervaren in het leven. Dat is met Gods kinderen ook zo. De Heere wil dat gebruiken ook tot een sterke verbondenheid met de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Het is een diepe liefde die hier getoond wordt, gemeente. Dezelfde gedachte die gebruikt Paulus ook in de brief brief aan de Colossenzen en daar luidt het zo: gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. En om het niet abstract te laten zijn, gebruikt Paulus hier in deze tekst ook heel dichtbij eigenlijk twee beelden. De eerste plaats een plant die geworteld is, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld bent. Van een wortel kun je toch niks zien? Nou, als je een plant, als je een bloem, als je die verpoot, omdat die te weinig grond heeft en een grotere pot nodig heeft en uit de pot haalt, dan zie je dat ja, soms in die eerste pot bijna alles wortel is. Dan is het nodig dat die wat ruimte krijgt in een nieuwere pot, in een grotere pot. En misschien dat jonge, kleine kinderen wel eens dat hebben gedaan voor school of voor thuis. In een glas met wat water. Een zaad of een boom. En dat het gaat wortelen. Dan kun je het zien. Elke plant, elke boom die heeft wortels. En de boom leeft en de plant leeft en brengt vruchten voort en de bloem laat bloemen zien, maar ook vruchten daarna. Als de wortel leeft, als die groeit en als die sap opzuigt vanuit de grond en voedingsstoffen. U die de Heere vreest, is uw leven geworteld in de liefde van de Heere Jezus Christus? Mag u dat zo zeggen? Dat is het beeld dat Paulus toont. Is mijn leven daarin geworteld? Of moeten we er nog veel meer om bidden dat het echt zo zal zijn, een praktijk zal zijn? Het tweede beeld, gemeente, dat is van een gebouw dat een fundament heeft, dat gefundeerd is en daarom vaststaat. En in aardbevingsgevoelige streken is dat helemaal nodig natuurlijk, dat er een goed fundament is. Maar ook als de grond, net als hier, wat veenachtig is, dan is het nodig dat er een goed fundament is. En altijd is dat nodig. Ook dat het gebouw vaststaat. Het gebouw van Gods huis. Het gebouw van de heilige tempel als geheel, het huis Gods waar gelovigen in zijn met een Joodse achtergrond, maar ook met een Griekse achtergrond. Bij wie allebei weg moest wat in de weg stond om Christus aan te kunnen nemen, door de Heilige Geest geleid. Het denken van wat dwaasheid is en de ergernis weggenomen en hem aangenomen en weten dat hij de hoofdbewoner is van je hart en wortelen in zijn liefde. Vastheid in het staan in de liefdegrond. En dan heb je het over trouw, bestendige liefde, ook in het huwelijksleven, dat is trouw. Vaste verbondenheid, blijvende verbondenheid, geestelijk. Christen is de Heere trouw, omdat Hij een trouwhoudend God is. Dat als wij ontrouw zijn, hij getrouw blijft. Een bestendig leven. En dan spreken we hier eigenlijk ook over, ja, wat de tekst in de Statenvertaling nog zegt, als wasdom, als groei. Mag u wat groeien, gemeente, in het geloof, vaster staan. Als we gezond mogen zijn, als we jong zijn, dan is het gezond dat je wat groter wordt, dat je groeit. En in het geloof, ja toch ook groei, geestelijke wasdom. Niet om voor jezelf daarmee groot te zijn. Of om boven anderen uit te willen steken. Hoogmoed ligt zo dichtbij. Nee, maar om standvastig te zijn. En om de vruchten van het geloof, de vruchten van de Heilige Geest in praktijk te brengen. Veel dingen zijn gemeente gaven, maar ook opdracht. Dat is hier in deze brief ook zo. Een gave van God, zijn genade. Als hij het nieuwe leven heeft gegeven. Wederom geboren. Maar ook als hij doet groeien. Maar ook toch ook opdracht. Je ziet dat ook aan deze twee dingen waar ik mee ga eindigen. We hebben onze verantwoording. Paulus noemt het ook in hoofdstuk 5. Tot mensen die slapen, dat ze wakker moeten worden. Ontwaakt gij die slaapt. Kan ik dat dan? Iemand die echt slaapt. De geestelijke dood, kun je daaruit opstaan zelf? Ontwaakt die gij slaapt en staat op uit de doden, zegt hij dan zelfs. Snap ik niks van. Laat het toch maar staan. Kom met dat woord maar tot de Heere op je knieën. En vraag het werk van zijn geest. Je zult wakker worden. Maar ook dat je de geestelijke wapenrusting hoofdstuk 6 moet aandoen. Als je wakker bent gemaakt. Moet staan. Bekwaam om te strijden. De goede strijd. Strijd des geloofs. Om in zijn kracht te overwinnen. Paulus' brief aan de Efeziërs gemeente. Is heel veelomvattend. We hebben er eigenlijk maar een heel klein stukje uitgelezen. Wij schrijven in onze tijd persoonlijk heel weinig brieven meer. Maar ik noem het wel eens tegen onze kinderen. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, of die nu mijn vrouw is, toen schreven wij nog brieven. Was wel telefoon, maar nog geen mobiel natuurlijk. En die brieven, als je dan van elkaar een brief kreeg, die las je één keer en die gooide je dan in de prullenbak. Nou echt niet. Die las je meerdere keren. Bepaalde zinnen, die kende je op den duur wel uit je hoofd. Dit heeft ze geschreven. Of dit heeft hij geschreven. Nou, deze brief is ook uit liefde geschreven tot de gemeente van Efeze, tot de kerk van alle tijden. Eigenlijk zou die in zijn geheel moeten lezen. Helemaal. Van 1 vers 1 tot 6 het laatste vers. En soms bepaalde zinnen nog eens een keer en nog eens een keer. De brief is het waard. Gods woord is het waard. Je ziel is het waard. De eer van God is het waard. Amen.